Geliefde gemeente, opnieuw horen wij over koning Josia. Maar nu zal best een andere preek zijn dan de vorige twee keren. Omdat Josia op verschillende manieren een voorbeeld was. Josia is een voorbeeld voor ons. Zo hebben we ervan gehoord twee keer. Josia als kind, Josia als jongere. Een voorbeeld omdat hij al jong de Heere ging zoeken. Een voorbeeld voor jongeren. Maar een voorbeeld net zo goed voor ons allemaal. Dat wij ook de Heere gaan zoeken. Dat we daar ernst mee maken. Dat wij niet maar wat voor onszelf leven of zo. Een voorbeeld voor ons. Maar ik zei, hij is nog op een andere manier een voorbeeld. Hij is ook een voorbeeld van de Heer Jezus. Een type van Christus. In Josia kun je er iets van zien wie de Heer Jezus is. En dat is waar we nu op letten. Zoals wij nu op Josia letten, dan bekijken we het een keer van de andere kant. Van de vraag, ja, waarin is Josia nou iemand in wie je de Heer Jezus kunt zien? En daarom dat we er ook Johannes 2 bij lazen. De Heer Jezus die deed eigenlijk net zoiets als Josia. Of je kunt dus ook omdraaien, Josia die deed op een bepaalde manier net zoiets als de Heer Jezus. Alleen de Heer Jezus deed het volkomen. Josia is een type van Christus, maar Christus is de zaligmaker. Dat was Josia niet. Wij horen ervan uit 2 Kronieken 34, de versen 4 tot en met 7. De strijd van Josia en van Christus tegen de zonde. De strijd van Josia en van Christus. Dus we letten op Josia, maar nog steeds letten we er vooral op Christus. De strijd van Josia en Christus tegen de zonde. 4 gedachten. De strijd, de overwinning, de medestrijders en de eer. De strijd van Josia en Christus tegen de zonde. De strijd, de overwinning, de medestrijders en de eer. Dus als eerste letten wij op de strijd. Het is oorlog in Nederland. Ik weet niet of u het ook zo ervaren hebt. Maar dat is wel verklaard. Afgelopen week waren, en de week daarvoor ook, waren de mensen die zeiden, het is oorlog. En er is ook, zo kun je die gebruiken, een oorlogsvlag. Wat doen we dan? Dan draaien we de vlag van Nederland op de kop. Dan zeggen we, zijn tegen hoe het nu gaat in Nederland. Er is boosheid. En die boosheid is soms dus zo erg, dat er gezegd wordt, het is oorlog. Opstand tegen de regering. Nu zou je over de situatie van het volk heel veel kunnen zeggen, van de regering, alle maatregelen. Ik kan best wel goed begrijpen dat er boosheid is en dat er het gevoel is, moet het nou zo wantrouwen? Dat is er natuurlijk al veel eerder, hè, onder boeren, onder vissers, maar ook met hele corona gebeuren en toeslagen en noem maar op. Allemaal best wel begrijpelijk dat er iets in ons gaat bruisen en dat we zeggen, moet dat nou zo? En misschien herkent u dat ook wel en dat dit soort dingen, zaken zijn waar je echt boos van wordt. Waar word je nog meer boos om? Of waar word je nog bozer om? Wat zijn de dingen waar u verontwaardigd van bent? Waar zijn de dingen waarvoor jij zou willen demonstreren? Waar je tegen zou willen vechten desnoods? Nou zeg maar, of denk maar. Heb je een antwoord? Wat is nou iets waar je hart echt tegen in opstand komt? Dat je zegt, dit kan niet. Dit mag niet. Wat was bij Josia? Josia, we hebben van hem gehoord als kind. Hij was 8 jaar, toen verloor hij zijn vader. En toen moest hij ineens zelf koning worden. Hij werd daarin begeleid door het volk van het land. En als kind ging hij, zeg maar, in hun spoor. Hij diende ook al jong de Heere. Toen was hij 16 jaar en hij begon de Heere te zoeken. Toen lag het in zijn hart, ik moet persoonlijk de Heere leren kennen. Hij begon de Heere te zoeken en hij begon met God te leven. Toen was hij 20. 20 jaar, toen mocht hij op eigen benen staan. Toen traden zijn adviseurs terug en Josia, die moest zelf gaan optreden. En toen Josia opgegroeid was, toen hij de Heere was gaan zoeken, toen voelde hij steeds meer boosheid in zich. Steeds meer boosheid. Dat kan blijkbaar, hè? Dat je de Heere lief hebt en toch boos bent. Dat hebben we ook van de Heer Jezus gezongen uit Psalm 72. Dat je lief hebt en boos bent tegelijk. Josia had de Heer lief en hij werd boos, verontwaardigd. En zodra hij de kans kreeg, ging hij vechten. Waartegen? Weten de kinderen het? Hij ging strijden tegen het goddeloze. Er was zoveel goddeloosheid in Jeruzalem. En in heel Juda. Goddeloosheid vanwege zijn goddeloze opa. En zijn goddeloze vader. Eerst Manasse, later Amon. Ze hadden er alles aan gedaan wat ze maar konden om het land te vullen met altaren voor afgoden. Daar stond de tempel. Daar stond een heilige boom. Daar stond een altaar. Daar stond een beeld. Overal. En daar was Josia zo verontwaardigd over. Dat kon niet. De Heer heeft zo duidelijk gezegd. Daar begint hij de wet mee. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat is de eerste. En gij zult u geen gesneden beelden maken. Dat is het tweede. De eerste twee geboden, die werden aan alle kanten overtreden. Daar was hij zo verontwaardigd over. Dat leg ik gelijk toch maar even naast ons dan neer. En is Josia toch ook even volgend voor ons nu ook. Zijn wij er ook verontwaardigd over? En waar worden wij boos over? Kunt u dat zeggen? Toen ik u vroeg. Waar wordt u nou nog bozer om? Zegt u dat? Ik snap Josia wel. Josia als koning, hij kon ook wat doen. Hij nam de mensen mee en hij ging het land door. En overal ging de tempels afbreken, de altaren afbreken, de heilige bomen afbreken. Ja, alles wat de dienst aan God in de weg stond. Het was er allemaal om te doen dat de mensen niet meer naar de afgoden gingen, maar allemaal naar die ene plaats, de tempel van God in Jeruzalem. En zo zien we hem dan gaan. Ja. Afbreken en dan staat er vergruizen. Het was natuurlijk niet de bedoeling dat de mensen dan een stukje van het afgodsbeeld meenamen naar huis en dat ze dat thuis neerzetten. En zeiden, kijk eens. Dit heb ik nog. Nog een overblijfsel van die afgod. Dat wou die niet hebben. Dus daarom werd het helemaal kapot gemaakt. En als het van hout was, verbrand. Dat deed hij ook overal. Er staat in Juda en Jeruzalem. In Juda was dat misschien iets makkelijker, dat er iets minder, of nog wat meer mensen waren die de Heere dienden. Jeruzalem stond helemaal vol altaren. Dat hebben we gelezen van Amon. Die vulde de stad met altaren. Daar had hij groot werk aan. Maar daar moest het ook gebeuren. Juda en Jeruzalem. Maar dan ging Josia verder. Hij ging ook naar het land van Israël. Daar was hij eigenlijk geen koning. Het tienstammenrijk, het noordelijke rijk. Ik hoop dat u dat helder hebt. Hè? Dat na Salomo was het in tweeën gesplitst. Jerobeam kreeg het noorden, Jabeam het zuiden. Dat noordelijke rijk, er waren geen nakomelingen van David, koning. Dat noordelijke rijk, er werd ook nooit meer de Heere gediend. Dat was dan ook het rijk dat het snelst werd onder de voet gelopen. Nou, dat was inmiddels gebeurd. Toen Hizkia koning was over Juda. Toen werd het tienstammenrijk weggevoerd naar Assyrië. Er woonden nog wel mensen. En er werden dus ook de afgoden gediend. En daar ging Josia nu ook naartoe. Omdat hij toch voelde, heel Israël, van het noorden tot het zuiden, van Naphtali tot Simeon. En die namen zien we dan terug. Dat hele land hoort God toe. Josia die zei niet, ach als alleen mijn straatje maar schoon is, dan is het genoeg. Alleen het rijk waar ik koning ben, maar overal waar ik kan, daar wil ik mijn best doen. Er was een diepe, een ijver, een groot verlangen om alles voor de Heere te doen. Een heilige ijver. Ijver voor Gods huis. Zo hebben we dat ook gezongen, hè? De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Psalm 69. Daar werd hij van binnen als het ware door in brand gezet. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Er is niets wat hem zo raakte als het welzijn van Gods kerk. Daar was Josia. Maar die psalm, psalm 69, over wie gaat die vooral? Over David, die heeft hem eerst gezongen. En dan dus ook over de zonen van David die net zo leefden als hij, dus zoals Josia. Maar psalm 69 gaat toch vooral over de Heer Jezus. Het is een profetie van de komende Messias. En voor de Heer Jezus geldt het helemaal. De ijver van uw huis heeft mij verslonden. Daar komen de discipelen achter. De Heer Jezus, die begint ook net aan zijn optreden. Bij Josia was het toen die 30 was. 20. Bij de Heer Jezus toen hij 30 was. Net als bij de priesters. De Heer Jezus was 30. Toen heeft hij eerst een wonder gedaan. Een wonder in Kana. Water in wijn veranderd. Nog een wonder. De zoon van de koninklijke hoveling genezen. Toen kwam hij in de tempel. En wat zag hij daar in de tempel? Hetzelfde als Josia. Afgodsbeelden. Altaren voor de afgoden. Nee, dat niet. Nee, de Joden zeiden, wij zijn vroom. Wij doen niet meer zo goddeloos als vroeger. Vroeger waren er afgoden in Jeruzalem. Dat is voorbij. Nou, dat was ook zo. Maar de Heer Jezus kwam in de tempel en hij zag helemaal niet een mooie heilige tempel. Een tempel die helemaal voor de Heer was. Hij zag een tempel waar de goddeloosheid ook was. Maar op een andere manier. Allerlei vee, allerlei koopwaren. Er werd handel gedreven, de offerdieren. Ja, dat was allemaal natuurlijk. Dat hoorde er allemaal bij, hè? Er hadden ze allemaal verhalen bij. Ja, we moeten toch lammeren en schapen en zo hebben. Maar niet in de tempel. Daar in de tempel in plaats van de eer van God ging het nu om geld en om plezier en om winst. En daar ging de Heer Jezus nou precies hetzelfde doen. Met, ik zal haar zeggen, met grof geweld ging hij de tempel door. Alles moest opgeruimd worden wat tegen de dienst van de Heere streed. En er waren mensen die zeiden, moet dat nu zo? Moet je heel die tafel op de kop gooien? Moet je iedereen zo wegjagen? Moet dat zo? Kun je niet een beetje rustig doen? De ijver van God die lag zo in het hart van de Heer Jezus. Er was niets wat hem zo aan het hart ging als de eer van zijn vader. Er was niets waar hij zo verontwaardigd over was als over ongeloof en goddeloosheid. Lees maar eens na. Wanneer was de Heer Jezus boos? Ongeloof en goddeloosheid. Wij worden misschien wel om heel andere dingen boos. Maar dit was waarom de Heer Jezus toornig was. Om ongeloof en goddeloosheid. En daar streed hij tegen en iedereen kon het zien. Dit gaat hem aan het hart. Iedereen die zou het ermee eens moeten zijn. Inderdaad, hier is geen plaats voor. Waar de Heere gediend wordt, kan geen goddeloosheid zijn. Daarvoor ging de Heer Jezus naar de tempel. Maar daarvoor ging de Heer Jezus vooral naar het kruis. Einde van zijn leven ging hij aan het kruis. En deed hij precies hetzelfde. Zie je hem daar boos dan? Dat niet. Maar toch geldt ook daar, hij strijdt tegen de zonde. Daar aan het kruis, daar draagt hij niet alleen de toorn van God. Maar dat torent hij zelf ook. Tegen de duivel. En tegen alles wat bij de duivel hoort. Daar aan het kruis, wordt die oude belofte vervuld. Genesis 3 vers 15. Kennen de kinderen die tekst? De moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten. Oorlog. God zegt, ik zal oorlog geven. Oorlog. Wat voor oorlog? Psalm 72 zegt, God zal vrede geven. Vrede tussen God en je hart. Maar daarvoor moet hij ook oorlog geven. Oorlog tussen hem en de duivel. Oorlog tussen zijn heiligheid en de zonde. En dat kwam de Heer Jezus nou doen en daarvoor ging hij aan het kruis. Daar moest hij vechten. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal u de verzenen vermorzelen. Maar gij zult het de kop vermorzelen. Er is niks waar de Heer Jezus zo toornig om is. Eigenlijk is er niks anders waar hij toornig om is. Als om de zonde. Ongeloof, goddeloosheid, alles wat niet past bij zijn vader. Dat is de eerste. Tweede, de overwinning. Josia, als hij dan 20 is, dan begint hij te strijden. Te strijden niet tegen vijanden buiten, maar tegen die goddeloosheid. Hè, die altaar, een afgoden. Gaat dat? Ja, het gaat. Er is niemand die hem in de weg zit. Dat Josia weer terug moet naar zijn paleis en dat er niks van terecht kan komen. Als je zo dit verhaal leest, dan zie je, hij heeft er succes mee. Het gebeurt inderdaad dat tempels afgebroken worden, dat de beelden vergruisd worden tot stof. En om dan die overwinning des te duidelijker te laten zien, doet Josia twee opvallende dingen. In de eerste plaats zien we, dat leest u in vers 4, dat stof van die beelden, dat strooit hij op de graven. De graven van de priesters. Je zou zeggen, waarom? We kunnen het toch gewoon weggooien? En er is iets wat Josia als het ware zichtbaar moet maken. Hij moet de spot drijven met die priesters. De graven van die priesters, daarmee zegt hij, kijk, jullie leven niet meer, Al die priesters zijn al gestorven. En jullie goden leven ook niet. Kijk, jullie goden, die horen eigenlijk bij jullie. Dode afgoden. Bij dode priesters. De spot. Blijkbaar kan dat. We zien dat vaker bij de profeten, dat ze spotten met de afgoden. Denk aan Elia op de Karmel. Psalm 115 gaan we straks zingen, dat is ook zo'n spotpsalm. Jullie hebben ogen, zeggen ze het ware tegen die afgoden, ogen in dat beeld, maar jullie zien niks. Jullie hebben handen, maar jullie voelen niks. Nou, zo zegt Josia, als die afgoden dan wat waren, laat ze dan opstaan, maar dat kan niet, kom. We gooien ze naar bij de graven, er zijn geen levende afgoden. En nog iets doet hij. Vers 5. En de beenderen van de priesters verbrandde hij op hun altaar. Dus er gaan ook graven open. Je zou zeggen, dat is heiligschennis. Grafschennis. Dat is niet zo netjes. Nou, dat is meestal ook niet. Hè. Graven, daar heb je een bepaalde eerbied, achting voor. En respect. Maar hier heeft Josia toch een bijzondere reden om deze graven open te maken. En of hij er goed aan gedaan heeft, dat weet ik zo niet. Maar het gebeurt, heeft wel een goede... Er zit wel een goede gedachte achter. Die priesters... Die zijn in vrede gestorven. Waarom? Omdat de koning Manasse bijvoorbeeld hun de handen boven het hoofd hield. Die koning Manasse die deed net alsof deze priesters een goed werk deden. En nu liggen ze daar in een graf. Misschien wel naast een profeet. Misschien wel zeker. Dat zien we in Koningen. In Koningen, twee koningen, wordt ook deze geschiedenis verhaald. En er wordt gesproken over een oude profeet. Of over een jonge, ja, over profeet, die profeet uit Juda. Die ligt er blijkbaar tussen. Dus die goddeloze priesters. Die liggen bijvoorbeeld naast een godzalige profeet. Alsof ze gewoon in vrede konden sterven. En misschien hebben de mensen dat gevoel er ook al van gekregen. Kijk, het gaat goed met onze priesters. Die priesters die de afgoden dienen, die kunnen leven, die kunnen lang leven, die kunnen rustig sterven en rustig in het graf liggen. Dus wie doet je wat? Afgoden dienen, er is geen God die je straft. Maar nu komt Josia. En al zijn ze dan gestorven, ze zullen toch nog, als het ware, al kunnen ze het niet voelen, toch gestraft worden. Juist op hun altaar. Verbrand op hun eigen altaar. Ze vallen, zou je kunnen zeggen, in de kuil die ze zelf gegraven hebben. Dus de straf die past bij de zonde. Daar horen we zo meteen nog iets over. Want wat hier voor Josia geldt, dat geldt nu ook van de Heer Jezus. Hij heeft het laten zien dat hij sterker is dan die zonde. Hij ging strijden tegen de zonde, tegen de duivel, tegen de hel. En het is duidelijk geworden, Christus is overwinnaar. Ik wil daarvoor twee teksten noemen. Teksten die eigenlijk precies passen bij wat Josia hier doet. Allereerst Colossenzen 2. Als u gelegenheid hebt, kunt u het misschien wel even opzoeken. Colossenzen 2, vers 15. Colossenzen 2, vers 15. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende. Colossenzen 2 vers 15 bestaat. Christus heeft daar aan het kruis, daar gaat het over. Aan het kruis heeft hij de overheden en de machten uitgetrokken, uitgekleed. De overheden en de machten, dat zijn de duivelse machten. De Satan en al degene die bij hem horen. En uitgetogen hebbende, heeft hij in het openbaar tentoongesteld en hij heeft over hetzelfde getriomfeerd. Aan het kruis. Ja, van buiten zou je zeggen, Jezus Christus hangt daar naakt. en te schande. Maar wat er eigenlijk gebeurde is, dat hij daar de duivel en alle duivelen te schande hing. Hij heeft hen, staat er, openbaar ten toon gesteld. Hij heeft daar als het ware de duivel aan het kruis genageld en erover getriomfeerd. En de mensen spotten met Jezus. Maar Jezus spotte met de duivel. Zoals Josia met die priesters. Of met die afgodsbeelden. Het is goed om dat te zien, hè. Er is allerlei spot natuurlijk met het christelijk geloof. Daar kun je wel eens last van hebben. Maar als je dan ziet op de Heer Jezus, zeg je, echte spot is daar. Met eerbied bedoeld, wie het laatst lacht, lacht het best. De Heer Jezus is bespot. Maar het laatst heeft hij gespot. De duivel als het ware zijn gezicht uitgelachen en gezegd, duivel, je kunt het niet winnen. Wat je ook probeert, je redt het niet. De tweede tekst. Openbaring 20. Dat is bijna het eind van de Bijbel. Openbaring 20. De laatste twee versen. Openbaring 20, vers 14 en 15. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. De dood en de hel, dat zijn de vijanden van God. Al eerder wordt dan ook de duivel genoemd. En daar geldt het ook voor. Dat zijn de machten waar Christus tegen gestreden heeft aan het kruis. Maar dan staat er in vers 15. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens. Die passen dus bij die priesters, hè, die Baals priesters. Die werd ook geworpen in de poel van het vuur. Dus daar zie je, ze horen bij elkaar. Ze krijgen hetzelfde lot. Net als die benen van de priesters, die gaan naar het altaar en daar worden ze verbrand. Zo staat hier iedereen die bij de duivel hoort. Iedereen die vijand is van God, die krijgt hetzelfde lot. Zoals Josia zo duidelijk maakt dat de zaak van Christus overwint, zo maakt de Heer Jezus dat hier duidelijk. Aan het einde van de wereld, dan moet alles en dan zal alles verworpen worden en verbrand worden, wat niet bij hem past. Geworpen in de poel des vuurs. En daar geldt werkelijk, soort zoekt soort. Dus wie het met afgoden wil houden, die moet met de afgoden omkomen. En hier blijkt, gij Heer alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd. Of Psalm 68, vers 1. De Heer zal opstaan tot de strijd, hij zal zijn haters wijd en zijt verjaagd, verstrooid, toezuchten. Hoe trots ook zijn vijand wezen moog. Al denkt hij, we hebben het gewonnen. Wij zijn de baas over Jeruzalem, over Juda. Wij zijn de baas over Nederland en over de wereld. Hoe trots ook zijn vijand wezen mag, hij zal voor zijn ontzaglijk oog als sidderende vluchten. Wat is dan erg als je vijand bent van de Heer Jezus? Want die zit toch ook in de kerk. Niet alleen in de kerk, maar ook in de kerk toch. Net als in de tempel, ook in de kerk. Een vijand van de Heer Jezus. Dan kun je denken, ik red het wel. Je kunt er misschien wel trots op zijn. Misschien ben je er zelfs wel trots op dat je de boel aan de kant durft gooien. Onder vrienden opscheppen dat je dingen durft die zij niet durven. Waar je ouders niet van weten. Hoe trots zijn vijand ook wezen moog, hij zal voor zijn ontzaglijk oog als sidderende vluchten. Je redt het niet. Je redt het niet in de strijd tegen de Heer Jezus. Hij heeft een diepe toorn tegen alles wat tegen God is. En hij heeft een grote macht. Wie zou het van Christus kunnen winnen? Nou, dan ook aan de andere kant. Als je dan de Heer Jezus toevalt, als je bang wordt voor de zonde, als je bang wordt voor jezelf, als je vlucht naar de Heer Jezus toe, dan mag je weten, Hij is degene die strijdt tegen alle vijanden, al zijn en mijn vijanden. Waar Hij een haat tegen heeft, ik een haat tegen gekregen heb, daar zal Hij het van winnen. Dan mag je rusten. Daarom hebben we Psalm 72 gezongen. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen het heil hun toegezegd. Juist omdat de Heer Jezus strijdt. Strijdt tegen de duivel en tegen de zonde en de goddeloosheid. Omdat Christus daartegen strijdt. Daarom is er vrede mogelijk. Vrede. Vanwege Christus. Het bloed van Christus. Het kruis van Christus. Als de vrede met de duivel is opgezegd. Als je vrede zoekt met Christus. Dan kun je de ware vrede ontvangen. Want Hij heeft overwonnen. Dat was twee. Als derde. De medestrijders. Vanuit wat we het laatst noemden is het wel ontzettend belangrijk. Aan welke kant staan we dan? Zijn we nog tegen Christus of vallen we onder Christus? Daar gaat het om. Dat is de grote vraag in je leven. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Maar als Christus tegen ons is, wie zal voor ons zijn? Daar gaat het dan om. Maar hoe weet je dat? In onze tekst staat één opmerkelijk iets daarover. In vers 4. In vers 3 staat dat hij begon Juda en Jeruzalem van de hoogte en de bos en de gesneden en de gegoten beelden te reinigen. Dus Josia begon dat te doen. En dan staat er in vers 4. En men brak voor zijn aangezicht af. Men, dat zijn anderen. Men, er waren mensen die gingen hetzelfde doen als Josia. Josia begon op te ruimen en er waren alle mensen die gingen ook. Als Josia vroeg, kom je mee? Dan deden ze mee. Breek dat altaar af, ze braken het altaar af. Men ging meedoen en er staat dan bij, voor zijn aangezicht. Voor zijn aangezicht, dus waar Josia bij was. Op het bevel van Josia. Als Josia het zei, dan deden ze het. En dan keken ze weer naar Josia en dan vroegen ze, koning, is het zo goed? En dan wachten ze tot de koning zei, ja, zo is het goed. Gaan we nu de lijn gelijk maar doortrekken. Zo is ook nog met de Heer Jezus. Zij braken de altaren af voor zijn aangezicht. Voor zijn aangezicht. Op bevel van Christus. Heer Jezus, wat wilt u nou? Voor zijn aangezicht. Wacht op de goedkeuring van de Heer Jezus. Is het zo goed? Psalm 139 zegt, Heere, zou ik niet haten die u haten? Zou ik nou niet dezelfde afkeer in mijn hart hebben die leeft in het hart van Christus? Nou, dat is dan de vraag hè, die we hebben. Haten wat hij haat. Hebt u haat tegen dezelfde dingen als wat God overtoont? Wilt u hetzelfde werk doen als wat de Heer Jezus heeft gedaan? De Heer Jezus heeft gewerkt om alles op te gaan ruimen wat tegen God ingaat. Is dat uw werk? Houdt u opruiming? Houd jij opruiming? Dat is ook heel concreet. Ik hoef dat niet nu allemaal aan te gaan wijzen. Maar Maar denk er eens over. Is er wel eens iets wat je opgeruimd hebt? Hierom. Omwille van Christus. Dat je kledingkast doorkeek. Dat je computer erop checkte. Dat je huiskamer rondkeek. Dat je naar je uitgaven keek. Dat je agenda nakeek. Misschien direct en misschien, nou ja, wat meer algemeen. Maar je hebt je leven overdacht en je afgevraagd, Heere, wat zou er nu zijn wat u zou willen opruimen als u in mijn leven was? Als u nu als het ware naast ons aan tafel zat. Als u naast mij op de bureaustoel zat. Als u samen met mij de week doorsprak. Wat zou er dan zijn, Heer Jezus? Wat u zou opruimen. Wat mooi is dat. Wat een wonder. Als dat in je leven waar wordt. Dat deze woorden gelden. Men brak voor zijn aangezicht af. De altaren. De afgoderij. De goddeloosheid. Het ongeloof. Van buiten en van binnen. Medestrijders. Omdat je voelt waar Christus tegen strijdt. Dat is het waard om tegen te strijden. Wat Christus goed vindt, dat zou ik zo graag goed willen vinden. Zou ik niet haten wat u haat? En zou ik niet lief hebben wat u lief hebt? En zou ik niet verlangen dat u het goed vindt? En dan ga je er ook weer mee naar de Heere terug, hè? Voor zijn aangezicht. Je luistert eerst, Heere, wat wilt u nou? En dan zeg, Heere, bedoelt u dit? Ik zou zo graag uw goedkeuring willen in mijn leven. En mensengunst, daar kan ik niet zoveel mee. Wat mensen van me denken, of zij zeggen, goed gedaan. Ach, wat zal het. Maar als Christus het nou zegt. En dan kan je hart ook doen smelten. Ik wil niet dat je nu ooit zult kunnen concluderen. Nou is God 100% tevreden. Dan heb ik alles gedaan wat de Heere mij vroeg. Zo is het in dit leven nooit. En toch. En toch dat je merkt dat Gods goedkeuring in je leven is. Dat de Heere spreekt vanuit zijn woord. En dat de Heere dat drukt op je hart. Dat je mag weten, ondanks alle onvolkomenheid, mag ik toch aan de kant van de Heere gevallen zijn. En mag ik de goede strijd des geloofs strijden. Niet meer tegen God, maar met hem mee. Dan is er ook toekomst. Onze laatste gedachte. De eer. Er zijn heel wat versen zo in 2 Korinthe 34 over die strijd van Josia, over dat werk dat hij alles afbreekt. En dan staat er een klein zinnetje in vers 7. Daarna keerde hij weder naar Jeruzalem. Daarna. Hij heeft het eerst afgemaakt. Hij is niet halverwege gestopt. Mannen, het is voor nu goed geweest. Volgend jaar probeer het alweer. Eerst gaan we leuke dingen doen. Hij is doorgegaan. Het hele land doorgegaan. En daarna keerde hij weder naar Jeruzalem. Toen was het werk klaar. Het was natuurlijk niet voor niks dat hij naar Jeruzalem ging. Dat was de plek van zijn troon en de plek van de tempel. Dat is de plek waar vandaan hij het volk kon regeren. En nu in de vrezen des Heeren. Nu op een manier waar God zijn goedkeuring over kon geven. Nu mocht hij weten. Niet alleen ik woon in Jeruzalem, maar de Heere weer wil onder ons wonen. Hij keerde weder in Jeruzalem. Wat een mooi beeld van de Heer Jezus is dat. Daarna keerde hij terug. Als ik het zo zeg, waar zou je dan aan denken? De Heer Jezus. Daarna keerde hij terug. Hoop ik dat er ook kinderen zijn, en jongeren, die nu denken aan de hemelvaart van de Heer Jezus. Daarna ging hij terug. Waarna? Nadat hij alles gedaan had.
De Heer Jezus niet halverwege naar de hemel gegaan, dat hij zegt, het is mij te ingewikkeld. Het is te veel werk, er is te veel tegenstand. Ik ga maar. Nee, hij heeft het afgemaakt. Hij heeft zijn werk helemaal afgemaakt tot de laatste seconde aan het kruis. Totdat hij kon roepen, het is volbracht. Het werk was klaar. Hij is aan het kruis geweest, hij is in het graf gelegd, hij is uit het graf weer opgestaan. En daarna keerde hij weder naar de hemel. En daar ligt toch de grond in voor ons, dat Christus zijn werk heeft afgemaakt. Hij heeft niet de helft van de zonde bestreden en opgeruimd, maar hij heeft een volkomen werk gedaan. En als je dan zelf moet zeggen dat je werk zo halfslachtig is, sterker nog, dat uit jezelf niet eens aan begint, dan ligt hier de hoop voor je ziel. Niet wat ik doe, wat ik gedaan heb, maar wat Christus gedaan heeft. Het is volbracht. Anders zat hij niet in de hemel. Hij is op aarde klaar. Maar dan ook om terug te keren naar zijn troon. Net als Josia. Zijn troon. Waar hij zit aan de rechterhand van zijn hemelse vader. Waar hij de erekroon krijgt. Maar alle engelen juichen dat hij het waard is te ontvangen, de lof en de eer en de aanbidding. De troon waar alles heilig is. Geen onheiligheid meer. Geen goddeloosheid, geen ongeloof. Hierboven, daar waar Christus is, daar past ook alles bij Christus. Christus' werk hier op aarde was volmaakt en zijn plaats in de hemel is volmaakt. Het nieuwe, het hemelse Jeruzalem. Maar alles blinkt en schittert van de eer van God. Daar zit hij nu. Daar zingt Psalm 47 ook van, die bekende psalm. God vaart voor het oog met gejuich omhoog, het schelbazuin geluid, galmt Gods glorie uit. Hij, de vorst der aard, is die hulde waard. Zegt u hart dat ook? Hij is het waard. Hij is het zo waard om te ontvangen de lof en de eer en de aanbidding. En als je aan zijn kant staat, dan wordt het ook je vreugde. Je vreugde om hem de lof te bezingen. De vreugde om zijn eer voor altijd te mogen bedoelen. Dat uitzicht is dan ook. Wat Josia kon doen, wat de Heer Jezus volmaakt mag doen, dat mogen ook alle die bij hem horen doen. Daarna keerde hij weder naar Jeruzalem. Daarna. Waarna? Na die strijd. We hopen daar ook in de middagdienst nog wel van te horen vandaag en hierna. Na die strijd, de strijd tegen de duivel, tegen de zonde, tegen de wereld, tegen jezelf. Altijd maar strijd. Degene die de Heer kennen. Altijd maar strijd. Maar er komt een eind aan. Er is een laatste dag. Dan. Daarna naar Jeruzalem, naar het hemelse Jeruzalem. Dan ga ik op tot Gods altaar, dan nooit meer een afgodsaltaar zien, dan nooit meer een afgodsbeeld in je hart hebben. Dan ga ik op tot Gods altaar, tot God mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stemmen snaren en roem van zijn goedheid paren. Die na kortstondig ongeneugd, ook omdat het zo'n pijn doet, de zonde die je ziet, ongeneugd met je strijden met jezelf, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Amen.